Dit is Ter Sprake, een podcast van Ter Wille, waarin Jan, Rosanne en Robert in gesprek gaan over diverse psychische klachten, samen met ervaringsdeskundigen.
Ja, en welkom in deze podcast van Ter Wille, de Ter Sprake podcast, waarin we dit seizoen hebben over Welcome to the Borderline. Mijn naam is Robert en ik leid jullie door alle vaktermen van psychiater Jan en psycholoog Rosanne. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dank je.
Leuk dat jullie er weer zijn. En ook een speciaal welkom aan onze ervaringsdeskundige Lydia.
Ja.
Welkom.
Dankjewel.
We hoeven het dus niet alleen te doen vandaag. Jij gaat ons wederom helpen. Dat vind ik echt super fijn en super leuk. En we gaan het vandaag hebben over emotie uitschakelen. En we hadden het al een beetje discussie, want ik denk dat emotie uitschakelen misschien niet helemaal de lading dekt. Maar dat is ook een cliffhanger, want we beginnen eerst bij ons vaste ritueel. En ons vaste ritueel is dus het kapotgooien van borden of servies. Waarom Jan ook alweer?
Ja, om de emoties uit te schakelen. Oh nee. Nee, dat was eigenlijk een middel om de agressie eventjes kwijt te raken.
Precies.
Als je boos bent over iets. En
En bij dit onderwerp.
Blijkbaar ben ik vandaag boos.
Ja.
Want we hadden het even over de DSM.
Precies.
Die tegenwoordig gebruikt wordt als een soort middel om de zorg te financieren. Wat natuurlijk een enorme domme denkfout is. Want de DSM is ooit bedacht om gewoon een categorie te maken om internationaal onderzoek te kunnen vergelijken. En verder niet. En het is inmiddels als een soort standaard in gebruik geraakt. Wat denk ik heel vervelend en onhandig is. Dus ja. Psychiaters zoals ik worden daar boos van.
Ja.
Dus
ik voel hem ook echt.
Ja?
Oh. Ja. Nee, maar ik vind het wel een belangrijk punt en ik vind het ook een goed punt. En ik denk dat je ook een terecht punt hebt.
Ik vind van wel, ja.
Ja.
Dus,
ik zou zeggen, je mag hem eruit gooien als de microfoon even dichtbij is. We hebben vanaf twee kanten microfoons belicht deze keer. Zo.
Wow.
Daar ging de hele DSM.
Zo.
Toch?
Nou, ja.
Die ging best hard.
Ja, toch? Ja. Nou, klonk best lekker.
Dat voelt ook goed.
Ja. Dus. Ja. Nou, ik vind het fijn. En laten we dan ook met deze ontlading dan beginnen met onze negende podcast. Tiende podcast uit mijn hoofd, hè? Onze tiende podcast.
Yes.
En hij gaat over het uitschakelen van emoties. Maar Jan, leg me uit, want officieel staat in de DSM dus dissociatieve verschijnselen en paranoïde. En dat hebben we een beetje teruggebracht naar emotie uitschakelen. Waarom?
Ja, dus om het een beetje eenvoudig te houden, want dat is altijd beter. Om allerlei verwarring te voorkomen. Maar de officiële categorie is inderdaad dissociatieve verschijnselen en kortdurende psychotische verschijnselen eigenlijk. En dissociatie is eigenlijk een soort fenomeen wat soms voorkomt bij mensen die getraumatiseerd zijn, maar ook wel in het dagelijks leven voorkomt. Als voorbeeld hadden we net al eventjes dat je soms in de auto zit en ineens thuis bent. Dat je denkt, oh, ik ben ineens thuis. En dat is een soort normale dissociatieverschijnsel, dat je dan automatisch hebt gehandeld, je hebt opgelet. Je hebt netjes je kniplicht uitgedaan, geschakeld, goed opgelet in het verkeer. Maar toch ben je er met je aandacht niet helemaal bewust bij geweest. Dus kennelijk heb je in je hersenen het vermogen om een soort splitsing te maken. En als dat heel ver gaat, dan kun je allerlei verschijnselen krijgen. Zoals bijvoorbeeld dat je vervreemd voelt van jezelf, vervreemd van de omgeving. En het idee, de hypothese is een beetje dat kinderen die getraumatiseerd raken of in traumatiserende omstandigheden terechtkomen, eigenlijk dat gebruiken als een overlevingsmechanisme. Dus om verder te kunnen. Dus dat je hele afschuwelijke ervaringen als het ware afsplitst, ergens in je geheugen zet waar je eigenlijk weinig contact mee hebt, en dat je op die manier wel verder kunt. Maar goed, dat is een hypothese.
Ja,
want het is natuurlijk heel moeilijk uit te zoeken of dat echt wel zo is.
Hey, Lydia, herken je dat? Dat je op een gegeven moment ergens bent dat je denkt, je bent er helemaal niet heen gelopen.
Nee, dat herken ik niet. Nee, ik heb wel vooral met paranoia. Dus denken dat iedereen iets van me vindt of iets van me moet. En ik heb ook wel dat ik af en toe echt lang kan staren en dat ik in mijn eigen wereld zit. Maar ik heb niet dat het zo erg is dat ik dan niet meer weet wat ik aan het doen ben en zo. Dat heb ik niet.
Nee. Hoeveel mensen hebben met de diagnose borderline deze verschijnselen?
Nou, ik heb een getal gezien van 1/3 ongeveer. Ja. Maar goed, ja, dat is heel grof. Grove inschatting, ja. Vermoed ik.
Dus dat betekent dus ook dat er mensen zonder de diagnose borderline dit ook wel hebben.
Zeker. En ook mensen, ja, klopt. Nee, dus 1/3 van de mensen die de diagnose borderline hebben, hebben die dissociatieve verschijnselen.
Ja.
Maar dissociatie komt ook gewoon voor in het normale leven. En ook ernstigere vormen komen ook voor bij mensen die geen borderline persoonlijkheidsstoornis hebben. En dus het is wel een breder probleem, maar dit is, het is ook een onderdeel van de categorisering, de DSM-categorisering van de borderline persoonlijkheidsstoornis. En dat is gewoon ooit zo bedacht. Kijk, of dat echt helemaal klopt, dat is maar de vraag natuurlijk. Ja.
Zie je dit vaak voorbij komen in de stoel, Rosanna? Of op de bank bij jou?
Nee, eigenlijk niet. Wel in de traumabehandelingen kom ik het vaker tegen. Dat op het moment dat men EMDR heeft gehad of een andere vorm van traumabehandeling, dat ze daarna in het dissociëren schieten. Of dat ik hoor later dat ze veel hebben gedissocieerd. Of tijdens de behandeling kan ook nog. Maar niet zo vaak op andere vlakken. Nee.
Nee. Nee, dus eigenlijk het echt het buiten jezelf treden.
Dat is wel een hele ernstige vorm, inderdaad. Maar dat soms ervaren mensen dat zo. En dat ze buiten zichzelf treden. Maar je stelde een vraag.
Ja, dus ik ben een beetje ook zoeken naar de vraag. Van hebben we dan ook nu helden wat we dan bedoelen met dat emotie uitschakelen en die dissociatieve verschijnselen, met zo'n moeilijk woord. Ja.
Nou, een van de ideeën erachter wat er dan gebeurt, is dat je dan soort van, je hebt een hele heftige emotie bijvoorbeeld, of je bent heel erg overprikkeld, je hebt heel veel in drukke omgeving geweest. Wat er dan kan gebeuren is dat jij het uitschakelt, maar dat je dan jezelf in een gevoelsmatig in een dikke deken wikkelt en de wereld buiten sluit. Dus je hoort minder, je ziet minder, je proeft minder en je voelt minder. Want uiteindelijk is het daar denk ik om te doen. Maar dat is een beetje wat er gebeurt in een iets extremere vorm dan wanneer je auto rijdt. Dat is een van de varianten van dissociëren.
Ja. En is dat iets wat je herkent als je overprikkeld bent?
Ja, dat herken ik wel, ja.
Ja. Ja. Ja, wat gebeurt er dan?
Ja, ik denk dat ik het zelf bewust dan... ik denk dat het bewust is dat ik dan gewoon inderdaad echt weer in mijn eigen wereld zit. Maar het is niet zozeer dat het onbewust gebeurt. Ja, en voor de rest, ik kan ook wel snel uitkomen. Het is vooral dat ik even veel sta of dat ik echt even niks binnenkrijg qua informatie. Dat komt er gewoon niet meer in.
Eigenlijk schakelt je brein dus een beetje uit.
Deels, ja. Want ik vroeg me af, vind je dat problematisch? Dat je daar hulp nodig hebt op zo'n moment? Of vind je het eigenlijk wel prima?
Ik vind het ook wel fijn, maar het is vooral bijvoorbeeld met heel veel mensen om me heen. Bijvoorbeeld als ik op station sta en het gebeurt dan is het wel moeilijk. Dan sta je daar en dan weet ik soms niet eens welke kant ik op moet. Weet je, dan sta je daar en dan, ja, dat is het. Je staat gewoon.
En dat lukt niet.
En het lukt niet, want je weet even niet meer wat je moet doen.
Ja.
Jij voelt ze vaak aankomen. Jij weet ergens waar het voorgebied zit, zeg maar. Kun je omschrijven wat er op zo'n moment gebeurt? Dat je voelt?
Ja, een beetje... het is heel veel. Het is gewoon een soort hysterie in je hoofd. Dat is het. Waardoor je het uiteindelijk dempt.
Zijn het al veel gedachten? Of zijn het geluiden?
Nee,
of
is het gewoon... Het is echt van extern. Het is niet van mezelf, maar het is van anderen. Bijvoorbeeld als ik een kind hoort huilen of auto's hoor rijden. En als het dan heel veel prikkels zijn, zoals een drukke stad.
Ja.
Ja, dan heb ik er last van.
Kan ik het een beetje vergelijken met... je ziet het wel eens terug in films. En dan hoor je heel veel geluid, allemaal paniek, chaos. En op een gegeven moment dan zie je dat diegene een beetje afdwaalt. En dan kruip je ook in de hoofd van zo'n persoon. En dan hoor je dat op de achtergrond allemaal weggaan. En dan hoor je een soort van niks meer. En dan hoor je een soort van hele zachte piep. En terwijl er van alles om die persoon heen gebeurt.
Ja, wel een beetje, ja. Ja.
Misschien ken je dat wel eens uit de film, maar dan is het dus ook een beetje zoals het...
Ja.
Ja. En volgens mij is dat een mooie beschrijving van een fenomeen wat ook gewoon veel mensen wel kennen. Mm-hmm. Tot aan iets wat ook voorkomt bij problemen en stoornissen, zal ik maar zeggen. En ik Ja, nu we het zo over hebben, vraag ik me ook af van ja, is het? Het is niet altijd heel problematisch eigenlijk. Het kan onpraktisch zijn, zoals ik het van jou begrijp, Lydia.
Ja, alleen ik heb ook natuurlijk, ik heb niet het extreme.
Is dat niet heel erg? Hè?
Nee, dus ik kan ook niet. Ik weet niet hoe het bij een ander is. Dat precies. Weet ik niet.
Want het is ook wel. Ik ken ook wel mensen die angstig worden. Hè? Mm-hmm. Als je dus een vervreemd van jezelf, bijvoorbeeld. Hè? Dat noemen ze depersonalisatie. Dat je dus het gevoel hebt dat je zelf anders aanvoelt, zal ik maar zeggen, dat kan mensen angstig maken. En dan is het natuurlijk wel heel vervelend en lastig. Of dat je vervreemd voelt van je omgeving. Dat heet derealisatie. Dat zijn dat kan soms ook echt wel lijden veroorzaken, in de zin dat het heel onprettig is.
Ja. Ja. En wat heeft dan help me even.
Derealisatie.
Ja, die dissociatieve
verschijnselen.
Die bedoel ik eigenlijk.
Ja, dat ben ik
echt even een error. Ja. Ik ben toch ondertussen de oerwoud alle moeilijke woorden heten. En dan ga ik ze zelf gebruiken. En wat heeft dat nou, welke relatie heeft dat tot paranoïde? Want die staat in het boekje toch een beetje als
het staat samen. In één categorie verdeeld. Of bij elkaar gevoegd, zou je kunnen zeggen. En ik vraag me af of het wel echt hetzelfde is. Het idee erachter is van als het nog erger wordt, die afsplitsing, dat je dan terechtkomt in een soort decompensatie, zoals dat dan heet. En dat je dan echt paranoïde verschijnselen krijgt of psychotische verschijnselen, stemmen horen, echte achterdocht, waar je even niet meer uitkomt. Ja. En dat is de gedachte erachter.
Kan het niet een of zijn dat je of dissocieert of in een paranoïde schiet?
Wat mij betreft wel, maar volgens mij is dat gewoon nog niet duidelijk hoe dat precies werkt. Maar dat was de gedachte, volgens mij, bij het bedenken van dit samen in één categorie te stoppen.
Ja. Want je knikt een klein beetje zo van, nou, volgens mij is het wel of.
Ja, dat denk ik wel, want ik herken bijvoorbeeld niet in dat andere, maar wel in het paranoia.
Ja. Ja. Want hoe ziet dat paranoïde van jou eruit?
Ja, dat is gewoon mensen die vertrouwen, wantrouwen, heel erg bang zijn als iemand naar me kijkt. Dat kan heel klein zijn, maar het kan ook heel erg groot zijn. Als ik bijvoorbeeld alleen op straat loop, dat kan in de ochtend, middag, avond, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar dat ik dan heel erg bang ben dat de mensen achter me aanlopen, weet je, gewoon, weet je, dat spooky. Ja.
Is dat dan heel erg het gevoel dat je bekeken wordt? Dat je het gevoel hebt van iedereen die zit op mij te letten?
Ja, maar het kan ook wel dat ik soms zo bang ben dat ik ook denk van, oh, iemand gaat me aanvallen. Terwijl er is echt niemand in de buurt.
Precies.
Niemand die ik kan zien, maar wel dat ik met een koptelefoon aan één oor eraf, omdat ik wil weten wat er gebeurt.
Ja. Het is echt wel angstige achterdocht eigenlijk.
Ja. Het is voor jou ook best wel in een mate dat jou beperkt.
Ja, met naar buiten gaan, de maatschappij. Ik functioneer momenteel gewoon niet in de maatschappij. Mm. Ja.
Ja. Het is een verschijnsel trouwens wat veel pubers herkennen. Hè, als je opgroeit, als je brein nog in ontwikkeling is. Dan hebben een deel van de pubers hebben een soort fase waarin je, als je bijvoorbeeld het schoolplein opkomt, dat je het idee hebt, iedereen kijkt naar me. En dat is iets wat mensen wel kennen. Dat heeft ook te maken met je ontwikkeling van je persoon en van je hersenen natuurlijk. Dat ook stress en angst en een beetje sociale angstklachten kan geven voor een periode. Het is ook bekend dat een extra kwetsbare periode is voor mensen om ook psychotisch te worden als je drugs gebruikt bijvoorbeeld. En dus het is wel een verschijnsel wat in de ontwikkeling, zal ik zeggen, ook wel voorkomt.
Mm-hmm.
Maar ja, als het gewoon in je volwassen functioneren af en toe speelt, dan is dat heel vervelend.
Ja.
Ja, omdat het heel onprettig is.
Ja. Is het ook wel eens bedreigend? Want dan zeg je van ja, dan denk ik dat ik aangevallen voel.
Ja, ik ben bedreigend. Ja, terwijl er eigenlijk niks is. Dus en dat is dat is gewoon een beetje. Ja.
En wat ga je dan doen? Ga je dan wegrennen? Ga je dan schreeuwen?
Nee, ik heb sowieso altijd mijn koptelefoon bij me, want muziek, dat helpt mij echt. Dat geeft me ook gewoon een veilig gevoel. En inderdaad, wat ik zeg, dan gewoon wel zorgen dat ik wel meekrijg wat er gebeurt om me heen.
Ja.
Bijvoorbeeld ook in de trein, dat ik een plek zoek eigenlijk waar mijn rug ergens tegenaan zit, dat ik overzicht heb.
Ja.
Want dan zie ik ook gewoon dat er niks gaat gebeuren.
Ja, dus je hebt er ook echt mee leren omgaan?
Nou ja, wel wat, wel wat dingen, ja.
Ja. Ja. Je hebt wel mooie tools dan.
Ja.
En wat kunnen anderen doen? Zijn er dingen die helpen?
Nee, niet dat ik weet. Nee.
Als iemand bij je is, is het dan fijn om bijvoorbeeld even in gesprek te zijn? Of
inderdaad, als ik naar buiten ben, ik even iemand bel. Dat helpt ook, dat diegene mij kan kalmeren.
Ja. Ja, dus even contact zoeken. Ja.
En wat gaat diegene dan doen? Gaat hij dan ook de vraag stellen, is er ook letterlijk iemand om je heen?
Ja, vaak wel, maar ja, dan zeg ik nee, maar ik ben gewoon bang. Maar vaak, bijvoorbeeld als ik in de avond, dan bel ik. Overdag dan ga ik niet bellen, want er zijn ook wel heel veel andere mensen. Dus ik moet gewoon zorgen dat het dan rustig is voor mezelf. En in de avond, ja, er is bijna niemand buiten. Dan bel ik wel iemand. En dan ja, dat is gewoon normaal of zo. Tenminste.
Dat is hoe jij het doet.
Dat is hoe ik het doe.
Voor jou is dat normaal.
Ja.
Ja. Ja, en dat maakt het ook zo onhandig misschien ergens. Of zeg je, nou, het is helemaal niet onhandig.
Ja, het is meer inderdaad van het functioneren. Dat gaat wel moeilijk.
Mm-hmm.
Maar het is niet erg om in mijn eigen wereld, in mijn eigen bubbel te zitten.
Nee, precies.
Ja.
Nee, dat is niet, ja.
Het is ook een soort, het dissociëren aan zich kan natuurlijk een soort safe place zijn. Waar de paranoïde is natuurlijk vaak paniek en angst. Kan het dissociëren ook een soort... Het is een veilige plek in jou. Het heeft ook iets moois en iets bijzonders dat het kan. Los van de onhandigheid, onpraktische en gevaarlijke soms, is het ook iets...
Ja, omdat het je brein ook echt beschermt.
Ja. Ja, ergens wel.
Ja. Hoe kijk jij naar Jan?
Ja, ik denk dat het een soort... Het wordt ook gezien, hè, als een soort overlevingsmechanisme voor kinderen dan, voor jonge mensen. Dat blijft dan bestaan. Dus je probeert met behandeling daar nog verder in te komen, soms. En het is ook handig om te kijken van hoe je dan praktisch daarmee omgaat. En hoe je in de samenwerking toch zo goed mogelijk kan blijven functioneren. Maar dat een soort, dat idee is wel een bekend idee. Dat je dus het ziet als een soort overlevings- of beschermingsmechanisme. Ja, wat onderdeel is van de ontwikkeling. En ook soms onderdeel wordt van problematische ontwikkeling. Ja. Bijvoorbeeld trauma's.
Ja. Ja. Is daarmee ook wel alles gezegd over dit onderwerp?
Nou, ja, dat is... Ik denk dat de basis besproken is, hè, maar het is... een probleem wat soms heel belastend is en soms ook wat minder. En het is ook een probleem, dat las ik ook nog, van ja, het wordt niet altijd zo herkend. Het is wel goed om daar wat kennis van te nemen hoe dat werkt. En dat het gewoon iets is waar je niet gelijk heel erg bezorgd over hoeft te zijn, maar wat echt wel onderdeel kan zijn van iemands functioneren.
Ja. En is dan ook... dus eigenlijk kennis helpt om het... Ligt er het taboe op, wou ik vragen... Dus kennis helpt dan om daar dan een soort van wat ruimte in te geven?
Ja, ik denk dat dit meer een onderwerp is waar mensen gewoon niet altijd zoveel van af weten.
Nee.
En dat je, dus als je er wat van af weet, ga je er ook naar vragen. En dan kom je er ook achter dat het voorkomt.
Ja.
Zo kun je samen met iemand uitzoeken, wat heb je dan nodig, enzovoort. En dat je in een soort crisisplan of zo kijkt van, nou, wat kunnen wij doen op zo'n moment?
Ja.
Of misschien niks, of wel. Zodat je zo ook leert van hoe kun je daar het beste op reageren. Ja.
Geeft de DSM daar antwoord op?
DSM geeft geen antwoorden. Die geeft alleen maar categorisering.
Precies.
Dus.
Ja, dat is een goeie. Ik ken de DSM niet. Hè?
Het is niet het grote handboek zoals het soms wel wordt gezien en gebruikt. Maar ik denk dat gewoon niet klopt.
Jij hebt wel een boek bij je.
Ik heb een boek bij me, ja.
En daar zijn wel iets meer antwoorden in.
Zeker.
Ja, hoe heet het boek?
Gevalletje Borderline.
Ja, en wie heeft het geschreven?
Katalijn Hulshoff.
Ja.
Ja.
En dus dat boek zou zeker helpen als je wat meer zou willen weten.
Ja, wat ik heel fijn vond aan het boek, en ik heb hem ook elke keer mee als we de podcastopname doen, is dat het mij ook inzicht gaf in hoe het werkt in een leven van iemand die nog wil studeren, dromen heeft, werkt, van alles wil bereiken en wil ontwikkelen en wil leren. Hoe beïnvloedt borderline dat stuk?
Mm-hmm.
Dat is heel mooi. Het is echt heel mooi omschreven. Heel duidelijk, heel helder.
Ja. We hebben Katelijn ook uitgenodigd, hè, voor de volgende podcast. Yes. Want zij zal daar ook zijn. Dus mocht je als luisteraar denken, ik heb nog vragen over borderline die op dit moment nog niet beantwoord zijn in de podcast zoals wij deze hebben opgenomen. Dan kun je je vragen stellen. Dat kan via de Ter Sprake Instagram. Dus stel gewoon via de DM, zoals het zo mooi heet, je vragen. Of stuur ons even een mailtje naar tersprake@terrewille.nl. Want daar willen we zeker kijken op welke vragen we kunnen gebruiken om samen het gesprek met Katelijn aan te gaan, die te gast zal zijn in onze volgende podcast. Ja, en dan zijn we ook alweer aangekomen aan het einde van deze aflevering. We hebben een kijkje mogen het leven van jouw borderline leven. Mag ik het zo zeggen of is dat heftig?
Jij mag het zo zeggen hoor.
Anders zeg ik het anders.
Nee, het is goed.
En de volgende keer zijn we er dus weer. En dan samen met Katelijn Hulshof. Hulshof. Zeg ik goed, toch?
Ja.
Hartstikke mooi. Dankjewel allemaal.
Zeker.
Graag gedaan.
Graag gedaan.